onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de derde psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het negende vers van Psalm 119. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leert. En wat er verder volgt uit het negende vers van Psalm 119, naar voorlezing van de wet des Heeren, vervolgens zal u gelezen worden uit de profetieën van Jesaja. Het 53ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12, noemde u Jesaja 53.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons ten vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. We dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij den rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 6. Dan lezen wij het volgende. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Zingen wij van Psalm 69 het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En het vierde vers, mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. De versen 2 en 4 van Psalm 69.
Thank you.
Geliefde gemeente, in zondag 5 staat dat wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. We staan in de schuld bij God. En dan staat het zo duidelijk in die zondag dat wij niet kunnen betalen. En toch moet er betaald worden. Paulus heeft geprobeerd zelf te betalen. Hij deed van alles. Hij spande zich in. In zijn oog verrichtte hij vele goede werken. Maar hij kon er niet mee betalen. Alles is hem uit handen geslagen. En het heeft God behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Dat wil zeggen dat Paulus het zien mocht. Er is alleen betaling door de middelaar. En hij mocht dat geloven en daarop betrouwen. Zo is het ook met Luther gegaan. In het klooster gegaan. Gevast. Zichzelf gekastijd. Een bedevaart naar Rome gemaakt. Op blote knieën de Pilatustrap opgekropen. Hij kon er niet mee betalen. Ook aan Luther is de middelaar geopenbaard. Hij mocht dat zien met geloofsogen en daarop betrouwen. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Die wonderlijke ruil, daar mocht Luther van spreken. Mag u het ook weten? Mag jij het ook geloven? Hij, mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. We kunnen zelf niet betalen. Iemand die alleen maar een schepsel is, kan niet betalen. En dan staat het in zondag 5. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is ook tegelijk waarachtig God. Zondag 6 spreekt van die middelaar. De middelaar. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats een wonderlijke middelaar. Ten tweede een rijke middelaar. En ten derde een gekende middelaar. De middelaar, een wonderlijke middelaar, een rijke middelaar en een gekende middelaar. Ten eerste dus een wonderlijke middelaar. Dat lezen wij in de eerste 2 vragen en antwoorden. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Vraag 16. Waarachtig mens, echt mens dus, mens zoals wij. En toch met een groot verschil, ook rechtvaardig mens. Daar zit nou het verschil. Hij heeft net als wij een menselijk lichaam, ogen, oren, handen, voeten. Net als wij een menselijke ziel om mee te denken. Daar gaan begeerten in om, verlangens, gevoelens en ziel en lichaam, die horen bij elkaar. Zo is nu ook bij de Heere Jezus geweest. En als we daarover nadenken, dan moeten we het onderstrepen, een wonderlijke middelaar. Hij is immers geboren uit de maagd Maria. Een onbegrijpelijk wonder. Valt alleen maar te aanbidden. En wat nog wonderlijker is, voor wie heeft hij nu die menselijke natuur aangenomen? Is dat nou voor mensen die heel veel voor God en zijn dienst over hebben? Is dat nou voor mensen die zich ten gunste onderscheiden van anderen die maar voortleven op de brede weg in uitbrekende zonden? Nee, geliefde gemeente. Hij heeft dat gedaan voor vijanden. Voor mensen die geen haar beter zijn dan anderen die zich wentelen in het kwade. Want wat anderen doen, daar worden wij grotendeels voor bewaard. Maar dat is onze knappigheid niet. De Heere toomt dat kwade in, stelt grenzen aan de zonden die wij daadwerkelijk doen. Maar als we elkaars gedachten zouden kunnen lezen, zouden we dan niet schrikken van datgene wat er omgaat van binnen? Vijanden van God. Overtreders van al Gods geboden. En daarom zo wonderlijk dat hij voor zulke mensen de ware menselijke natuur wilde aannemen. En wat hij gedaan heeft in die natuur is ook wonderlijk. In die natuur heeft hij de toren van God gedragen. Zelf geen enkele zonde gedaan, dat is nou het verschil met ons allemaal. Wel een verzwakte menselijke natuur, dat wil zeggen een menselijke natuur zoals die geworden is door de zondeval, maar zonder zonde, dus vatbaar voor lijden, voor ziekte. En in die natuur, met ziel en lichaam, de beker van Gods gramschap gedronken. Dat is nou de inhoud van het heilige evangelie. Dat God de Vader zijn Zoon als middelaar heeft gezonden om het in orde te maken tussen hem en vijanden. Stelt u zich voor dat we in opstand komen tegen een koning, dan heb je straf verdiend, nietwaar? En dat die koning er nou zelf alles aan doet zonder dat die opstandelingen daarom vragen om het in orde te maken met die opstandige mensen. Dat is toch wonderlijk of niet? Nou, zo is dat bij God vandaan. God heeft dat uitgedacht, zijn Zoon als middelaar naar deze aarde te sturen. En de Zoon van God heeft dat willen doen, is mens geworden, heeft geleden, een echt mens geworden, dus echt geleden, geen schijnverlossing en geen zaken die op lijden leken, maar werkelijk lijden in ziel en lichaam. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En denk aan het lichamelijke lijden, bijzonder bij de geesteling en de kruisiging. Daarin klinkt nou het heilig evangelie door. God is zo oneindig goed dat hij het allerliefste wat hij heeft naar deze aarde heeft gezonden om te lijden en te sterven en zo voor de schuld te betalen. Dat is de rijkste boodschap die we ook in deze tijden mogen uitdragen, geliefde gemeente. Er zijn minder contacten als anders, maar misschien wordt u wel eens opgebeld door iemand die nergens aan doet. Zeg dan maar wat u zondag in de kerk hebt gehoord. Dat daar dé middelaar is die voor de zonde betaald heeft. En zeg het dan maar eerlijk. We zijn allemaal aangetast door het virus van de zonde. Sommige mensen sterven aan dat coronavirus, dat is erg. Zonder bekering zullen we alle eeuwig sterven aan het zondevirus. Dat is nog veel erger. Maar dan mogen we het beste medicijn daartegenover stellen. Het heilige evangelie dat spreekt van die middelaar. Die verlosser, de zaligmaker, die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. De rechtvaardigheid van God die vordert, die eist dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft het immers uitgeroepen, het is volbracht. Dat betekent ook er is betaald. Voor al de zonden en ongerechtigheden van mijn kerk. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Nee, als ik zelf van een grote schuld heb, hoe kan ik dan de schuld van een ander betalen? Onmogelijk. En nu zorgt God voor betaling, waar geen betaling is van de kant van de mens. En niet alleen de schuld is betaald, ook is gehoorzaamheid betoond. Liefdevolle onderworpenheid. Een doen wat de Heer vraagt, onder alle omstandigheden, naar ziel en lichaam beide. Want de Heer Jezus kon het zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde, niemand kon er één zonde bij hem aanwijzen. En zijn gehoorzaamheid, dat betekent nu dat hij het leven heeft verworven. Daar spreekt antwoord 17 van. En het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. En hoe kon de Heer Jezus dat alles nou doen? Als een mens de toren van God moet ondervinden, dan komt daar toch nooit een einde aan. Dat is eeuwig. En de Heer Jezus is mens geworden. Hoe kon die menselijke natuur dan een straf dragen die net zo zwaar is als de eeuwige straf? Wel, alleen als die menselijke natuur bijzonder sterk gemaakt zou worden. En dat doet de Godheid. De goddelijke natuur die leidt niet mee, maar geeft bijzondere kracht aan de menselijke natuur. Zodat die menselijke natuur een straf kan dragen die net zo zwaar is als de eeuwige straf. Wat een rijke evangelie klinkt daarin door. Een wonderlijke middelaar. Hij is niet alleen mens, maar ook waarachtig. En eeuwig God, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Vraag 17, het antwoord zegt, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. De last van de toren van God heeft Hij gedragen. Daarom Jesaja 53 gelezen. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft Hij gedragen. En omdat Hij dat alles gedaan heeft en zo de gerechtigheid en het leven verworven heeft, verdiend heeft, zullen zondaren zalig worden. Dan is niets voor hem onmogelijk. Ook niet als het gaat om hen die boven ons staan. Ik heb het aangehaald in het gebed en misschien heb je het ook wel gehoord van de week. De woorden van onze minister-president, zijn toespraak. De toespraak van de koning en natuurlijk, er zijn veel goede dingen gezegd, maar het deed mij toch pijn en verdriet dat de naam van God niet is genoemd. Dat er niet gewezen naar het woord van God, dat er in deze lijdenstijd geen enkel woord over het lijden en sterven van Christus over de lippen is gekomen. Dat de beste boodschap die er is, verzwegen is, het heilig evangelie. Nou, voor zo'n overheid bid ik niet meer. Wat zegt u? Bid je daar niet meer voor? Daar moeten we wel voor bidden. Paulus roept op om te bidden voor een overheid, voor een keizer die christenen vervolgde. Dat is nog eens wat anders, of niet? We hebben te bidden voor onze premier, voor onze koning, over burgemeester en wethouders, dat de Heere hen ware wijsheid zou geven. Die wijsheid die Christus verworven heeft voor zijn kerk. Die wijsheid die hij geven wil op het gebed. Want al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt mild en overvloedig wijsheid om te wijzen op het ijdele en vergankelijke van deze wereld. Wat ging het goed na de Tweede Wereldoorlog? Al meer welvaart, al meer rijkdom. Zijn wij er ook in opgegaan? We zijn van onszelf geen haar beter hoor, als mensen die niet om God en zijn gebod geven, die het ook zoeken in deze wereld. Het is eigenlijk nog erger met ons als je Gods woord hoort. En je weet van die middelaar, die wonderlijke middelaar. En je zoekt het toch niet bij hem. Dat is eigenlijk nog erger dan niks te weten en het zoeken in deze wereld. Dan zal toch alles wat wij hier horen nog eenmaal tegen ons getuigen. Ook dat het ons op de knieën zou brengen voor het eerst of opnieuw voor allen die over ons gesteld zijn, voor onszelf, voor ons nageslacht, voor de gemeente, voor ziek en gezond. Heren, schenk ons toch dat we bij u de gerechtigheid en het leven mogen zoeken. En weet u wat de Heer dan zegt? Zoek mij en leef. Die hem mogen zoeken, zullen leven. Dat maakt de Heer waar. Hij is een waarmaker van zijn woord. En dat leven, dat is maar niet eeuwig blijven op deze aarde zoals we nu op deze aarde zijn. Nee, dat leven, dat betekent leven tot eer van God. Dus een heel ander leven dan nu geleefd wordt door mensen die de Heer niet vrezen. Dat leven, dat hier Gods kinderen, klein en groot, in de genade al mogen kennen, dat eenmaal volmaakt zal zijn. Want dat heeft die rijke middelaar verworven voor arme zondaren en zondaressen. Dat is onze tweede gedachte. Een rijke middelaar. Dat wordt verwoord in vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Dat is die rijke middelaar. Hij wilde arm worden, veracht worden, bespot worden, de dood sterven, maar hij is ook weer opgewekt. Hij zal de dagen verlengen. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, is voorgelezen uit Jesaja 53, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is, zonder zonde dus. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. De straf die ons de vrede aan was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Een rijke middelaar. Arm geworden aan de gunst en aan de nabijheid van God. Want zijn armoede is niet dat hij in Bethlehem geboren is en daar in doeken gewonden werd en neergelegd werd in de krib en niet in een heerlijk groot paleis van alle gemakken voorzien. Dat is zijn diepste armoede niet. Zijn diepste armoede is dit, dat hij van God verlaten werd. Dat is ook onze grootste armoede. Niet als je geen geld hebt en niet deelt in de welvaart, of als je ziek bent. Nee, het ergste is de nabijheid van God niet kennen. En dat wilde Christus doormaken. Hij van God verlaten. Hij heeft het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om de nabijheid van God te verwerven. Rijkdom verworven voor arme zondaren en zondaressen. En waarin bestaat die rijkdom? Wel, wijsheid staat hier. Ik zei er al iets van. Wat is nou dwaasheid? Dwaasheid is het als je het zoekt in deze wereld. Kan ik op een nette manier hoor. Dat je ijverig werkt. Je best doet voor je gezin. Maar het toch niet zoekt bij God. Dat is dwaasheid. En wijsheid is je afhankelijkheid van God beleven. Dat wordt nu wel bijzonder onderstreept. Wij als mensen van de 21ste eeuw dachten zo'n beetje alles onder controle te hebben. Alles in onze handen te hebben. Eén zo'n virus. Een hele maatschappelijke leven is ontwricht. En wat zullen de gevolgen verder nog zijn, ook wereldwijd? De Heere blaast erin. Merkt u het ook op? Mag je doorgeven? De ware wijsheid kennen. De Heere vrezen. Je kinderen, je kleinkinderen. Oproepen, zoek het toch bij God. Bid toch maar veel, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Want dat is de ware wijsheid. Als we de Heere mogen vrezen, in afhankelijkheid van hem onze weg mogen gaan, in vertrouwen op hem. In geloof ziende op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is ware wijsheid. En dat zal dageraad hebben. Want die de Heere vrezen, die ware wijsheid dus mogen kennen, hebben geen gebrek van enig goed. Ook al zou het dan sterven worden. Eenmaal komt de dood, dat is toch waar. Dat is toch zeker? Als dan een afsterven wordt van de zonde en een ingaan in eeuwige heerlijkheid, als dat de volkomen verlossing betekent, dan alle dwaasheid kwijt, alle verkeerde voorstellingen aangaande God kwijt, de Heere volmaakt mogen dienen. O geliefde gemeente, zoek dat toch. Smeek dat de prediking tot rijke zegen wordt voor jong en oud. En waar het tot zegen is geweest, dat de Heer zijn eigen werk in stand houdt, want de duivel komt er wel op af hoor. En dan getuigt het van ware wijsheid om de knieën te buigen. Heer, bescherm en bewaar uw kerk bij hem te mogen schuilen. Dat hij een schild is. Dat hij het vertrouwen op hem nooit zal beschamen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Als we daar iets vanuit mogen stralen in deze onzekere tijd. Mag hou vast hebben aan de Heere. Aan die middelaar. Aan zijn werk in mijn hart en leven. Mag geloven dat hij bij mij zal blijven. Mij zal leiden. En op Gods tijd opnemen in eeuwige heerlijkheid, wijsheid. Rechtvaardigheid. Dat betekent vergeving van de zonden door hem verworven. Alle ongerechtigheden is op hem aangelopen. Ik sprak van die wonderlijke rouw waar Luther van getuigde. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Dan ziet de Heer geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Alsof je al de gehoorzaamheid volbracht hebt die Christus volbracht heeft. Alsof je nooit Gods wet overtreden hebt. En dat delen in de vergeving waar die tollenaar ook in delen mocht, die het uitriep, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is verbonden met heiligmaking. Dan wil je leven zoals God dat vraagt, niet om daar wat mee te verdienen, maar uit dankbaarheid. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Is dat uw vraag? Is dat jouw vraag? Vertolk dat wat er leeft in je hart. Heiligmaking, strijd tegen de zonde. Zo graag de Heere willen bedoelen. Zo graag tot eer van hem willen leven. En tot een volkomen verlossing geschonken is. Een volkomen verlossing. Hier is de verlossing nog niet volkomen. Ik sprak eens een kind van God die echt niet van die grote dingen vertelde. Maar weet u wat ze eens zei? Soms ben ik er wel eens blij mee dat ik al 74 jaar ben. Oh, waarom zou ze daar blij mee zijn? Nou, dan liggen de meeste jaren van zondigen achter je toch? Dan nadert het uur van de volkomen verlossing. Nooit meer zondigen. Beantwoorden aan het scheppingsdoel. De Heere groot maken en verheerlijken, o geliefde gemeente, zoek dat. Het is bij de Heere te vinden, juist voor mensen die daar totaal geen recht op hebben, die er geen aanspraak op kunnen maken, die ook moeten zeggen, ik ben zondig. Ik draag zoveel onreinheid in mij om. De ongerechtigheid leeft in mij. Zou er voor mij nog wel doen aan zijn? Dan zegt het heilige evangelie. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Er is doen aan. Denk eens aan Manasse. Dan kan het ook voor onze koning, voor onze premier, maar dan kan het ook voor de grootste zondaar hier en die met ons meeluistert. En waaruit weten we dat alles? De laatste gedachte. Een gekende middelaar uit het heilig evangelie. Heilig evangelie. Kom bij God vandaan. Het spreekt over de ware heiligheid. Over die heilige middelaar zonder enige zonde. Die ook heiligmaking voor zijn kerk heeft verworven. Want de vrucht die de kerk mag dragen komt uit hem, de ware wijnstok, voort. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, dat is waar. Uw vrucht wordt uit mij gevonden, het heilig evangelie. En evangelie, dat betekent blijde boodschap. Dat is ook een blijde boodschap. Als je nou een schuld hebt die je niet betalen kunt. En die toch betaald moet worden. En je mag dan horen van die schuldbetalende borg. Dat kruiswoord klinkt in je hart. Het is volbracht. Dan springt je hart toch op van blijdschap, of niet? Het heilig evangelie. God heeft een goede boodschap voor zondaren en zondaressen. Ik heb mijn enige geboren zoon tot een middelaar gezonden. Mijn zoon is gekomen om middelaar te zijn. Om al de schuld te betalen. Om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. In deze lijdenstijd komt dat toch wel heel bijzonder naar voren. Mogen we wel spreken? Doch, maar ik zou het niet durven. Ga op de knieën. Vraag om vrijmoedigheid. Ook als je per telefoon of hoe dan ook iemand spreekt. Het is zo arm. Als je alleen maar zegt, je moet je houden aan de regels van de overheid. Moet ook wel natuurlijk. Maar zo rijk te wijzen op die koning der koningen. Die de middelaar is. Die betaald heeft. Voor hem zijn er geen onmogelijke gevallen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en staat, er geldt ook voor ons. Als je moet zeggen, ik ben de grootste zondaar in heel de gemeente. Het kan nog. U of jij bent nog in het heden der genade. Buig dan de knieën. Wie hem nederig valt te voet, die zal toch van hem zijn wegen leren. Heilig evangelie. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Hadden Adam en Eva niet verdiend hoor, echt niet. Die hadden de band met God doorgesneden. Die hadden voor de dood gekozen. En dan worden ze ter verantwoording geroepen. En dan volgt niet hun eeuwige veroordeling, nee. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. En dat zelf zal u de kop worden en gij zult het de verzenen vermorzelen. Christus zal komen, de kop van de slang vermorzelen. Hij zal de overwinning behalen. Een wonderlijke middelaar. Aan het kruis wordt die overwinning behaald. Het is volbracht. En op de opstandingsmorgen wordt het onderstreept dat de Heere overwinnaar is. Overwinnaar over dood en graf. En in zijn overwinning zullen al de zijnen delen. Ook in onze tijd. Rijk om op hem te mogen zien. Die zorgt voor zijn kerk ook in deze omstandigheden. Hij is de goede herder. Ook als een virus rondwaart. Dat brengt juist op de knieën. Heere, gedenk mij. En brengt tot het gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Schenk toch ware wijsheid om in de vreze van uw naam te mogen leven. Het heilige evangelie. En daarna, door de heilige patriarchen, dat zijn de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, ook de zonen van Jacob worden zoal genoemd, zelfs David wordt patriarch genoemd, die hebben ook dat heilig evangelie mogen uitdragen. Denk aan Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Hij verwacht het alleen van de zaligmaker. Ziende op zichzelf had hij de toren van God verdiend. Maar hij mocht geloven dat de zaligmaker ook voor hem zou komen om het leven en de gerechtigheid te verwerven. En daarin mocht hij delen en zo mocht hij in vertrouwen op de Heere, ziende op het Lam Gods, sterven en ingaan in eeuwige heerlijkheid. En ook Abraham heeft ervan mogen spreken, die rijke belofte die aan hem geschonken was. In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Dat zaad, dat is de zaligmaker die uit Abraham voort zou komen. En dan de profeten. Micha, de Heer Jezus zou in Bethlehem geboren worden. Malachi, die spreekt van de zon der gerechtigheid. Jesaja, hij wordt de evangelist van het Oude Testament genoemd. Een evangelie heeft hij mogen opschrijven, zo zouden we het ook kunnen zeggen. Denk bijzonder aan Jesaja 53, dat rijke hoofdstuk. Spreekt niet alleen van de vernedering van de Zoon van God, maar ook van zijn verhoging. Zijn zitten aan de rechterhand van God. En dat hij doorgaat met zijn, ook een goede boodschap, zo'n rijke boodschap in deze tijd. Wat er ook gebeurt, de Heere gaat door met zijn werk. En wat is dat werk? Het bekeren van zondaren, dat welbehagen wordt volvoerd. De duivel kan het niet tegenhouden, de zonde niet, de wereld niet. Het zal gelukkiglijk voorspoedig voortgaan. De Heere zorgt er zelf voor dat dat zaad van het woord valt in door hem wel toebereide aarde. En door de offeranden en andere ceremonieën van de wet laten voorbeelden. Ceremonieën, plechtige dingen die gedaan moesten worden, voorschriften, hoe de offers gebracht moesten, welke offers dat moesten zijn en waar die offers aan voldoen moesten. Het wijst alles heen. Ja, de Heere Jezus Christus, denk aan dat brandofferaltaar. We hebben erover nagedacht. Weten we het nog? Al die offers die daar gebracht werden, die verbrand werden. Het wijst heen naar de zaligmaker. Die de toorn van God ten volle heeft gedragen. Het vuur van Gods toorn. En door zijn arbeid geldt het, de hitte van Gods gramschap is geblust. Dat is een rijke evangelie. Ik zou getroffen moeten worden door het vuur van Gods toren. En u door het werk van die middelaar ontkoming daaraan. Vrijspraak van schuld en straf. Recht op het eeuwige leven. Ik denk ook aan al die wassingen en reinigingen. Bij dat koperen wasvat. In dat koper kon je jezelf zien. Ik ben onrein. Heeft God je ogen ervoor geopend? Om reiniging te zoeken en te vinden in het bloed van Christus. Dat rode koper, het wijst op het rode bloed. Dat water leek rood in dat wasvat. Zijn bloed en zijn gerechtigheid. Die kunnen redden, die alleen. En ten laatste, door zijn enige geboren zoon, vervuld. God zond het allerliefste wat hij heeft. Zouden wij nooit doen voor vijanden hoor, echt niet. Laat die mensen maar gaan, zouden we denken, maar God doet zo niet. Voordat er enig mens was, die weg van verlossing al uitgedacht. De schuldbetaling afgesproken met zijn zoon. En de schriften getuigen van hem. Heel het Oude Testament. Het testament van de belofte zouden we kunnen zeggen. En het Nieuwe Testament, het testament van de vervulling. Het is alles in hem vervuld. O geliefde gemeente. Wat zijn wij arm. Als we het niet bij deze rijke middelaar zoeken. Ja, maar dominee, ik voel helemaal niet dat ik arm ben. En ik beleef dat niet. Ik voel me best bij het leven zoals ik het nu leef. Buig de knieën. Heere, open mijn ogen voor mijn armoede. Dat ik mijn schuld mag leren kennen. Opdat ik ook die rijke middelaar mag leren kennen. De Heere wil erom gebeden zijn. En misschien zegt u, dominee, daar bid ik al zo lang om. En ik ken hem nog niet. Blijf er om bidden. De Heere zegt, zo hij vertoeft en zo hij niet direct komt, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, zeker komen. En niet achterblijven, want er staat bid en u zal gegeven worden. En wat zijn we rijk? Door met het geloofsoog op die rijke middelaar te mogen zien. Die arm wilde worden. Opdat arme zondaren door zijn lijden en sterven rijk zouden worden. En eenmaal zouden delen in een volkomen verlossing. Om God drie-enig. Zonder enige zonde. Groot te maken en te verheerlijken. Amen. Zingen we Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging. Heere, wat is er veel reden om u dankend te erkennen. Het heilige evangelie mocht klinken. Wees door uw heilige geest de naprediker daarvan in het hart. Er is doen aan voor de grootste der zondaren. Het zal toch nooit gezegd worden tot een zondaar die komt, dat het bloed qua reinigende en vergevende kracht is uitgeput. Al zouden er nog vele werelden gezalig moeten worden, er is zaligheid in het bloed te vinden, dat we achter dat bloed zouden mogen schuilen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondenschuld, ook als dat op een andere manier zal plaatsvinden dan anders. Breng ook vanmiddag weer een gedeelte van de gemeente bijeen. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 84, want God de Heer is zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. 84 vers 6. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.